Ook vandaag mag ik u welkom heten in Gods huis. En verbonden met allen die bij ons horen en met ons meeluisteren, nu of op een later moment. Dat we in deze dienst rust vinden in Gods aanwezigheid. Rust voor ons hart. Rust voor onze gedachten. En de zekerheid dat we bij Hem welkom zijn, wat ons ook bezighoudt, wat we ook meebrengen aan vreugde of zorg. En als teken van Gods aanwezigheid brandt de paaskaars in ons midden, licht dat steeds weer het duister overwint. En met dit licht steek ik de tafelkaarsen aan. En zo maken we zichtbaar dat Gods woord een licht voor ons wil zijn. En na het aansteken van de kaarsen en een moment van stilte, zingen wij ons morgenlied. Dit huis waarop de eerste dag. Ik wens ons allen een geïnspireerde dienst. Dit huis waarop de eerste dag.
Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Heer God, om u zijn wij hier bijeengekomen. En we zoeken naar u, want u bent ons houvast in moeilijke tijden en ons baken in goede tijden. U hebt de beste met ons voor en wij hebben het nodig dat u uw licht over ons leven laat schijnen. Dat wij weer beter weten wie u bent en wat u van ons vraagt. Daarom bidden wij, keer u om naar ons toe. Laat ons als een kind aan huis zijn bij u. U, onze Vader, in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. En nu mag u gaan zitten. Ja. Afgelopen woensdag waren wij met mensen van de Kliedenkerk uit eten, een lunch, op een hele mooie plaats, op Holen. Ja, nou dat. En daar, dat is een bijzonder mooie plek en alles biologisch, nou zo verantwoord als het maar kan. Er is zelfs een kerkje en dat een buitengewoon prachtig plafond heeft. En daar stonden ook allemaal spreuken langs de wand van die kerk. De aarde moet ons blijven voeden bijvoorbeeld, of iets in die trant. En ik dacht, nou wat mooi, zo iets om over na te denken. Tot ik kwam bij deze. Dit kerkje heeft godsdienst ingeruild voor licht en liefde. Het klinkt onschuldig, maar het stootte mij echt af. Want ik denk, wij vormen een geloofsgemeenschap. En wij proberen te leven vanuit de liefde die God is en het licht dat Christus voor ons wil zijn. En denk ik, het is weer zoveel aannames van, wij doen niet meer aan geloof, wij gaan voor licht en liefde. Ik denk dat ik werd daar echt een beetje opstandig van, terwijl het juist zo mooie plek is waar je echt heel verantwoord kunt eten. En het was ook heel gezellig, dus daar geen kwaad woord over. Maar dit kerkje heeft godsdienst ingeruild voor licht en liefde. En dan denk ik, welke liefde? Welk licht? Het is zo onpersoonlijk. Het is eigenlijk, je hebt het over niks. Want wij geloven, ik zeg het nogmaals, in God van wie wij ervaren hebben dat hij liefde is, ook in nood. Wij geloven in Jezus die ons is voorgegaan, daarin ons licht is. En wij zijn mensen met ook een zondige aard. Je kunt altijd bij God terecht om die voor hem neer te leggen. En met het idee, ik ga het in het vervolg toch anders aanpakken.
Ik hoop dat je het pas gezien hebt toen je de kerk uitging.
Echt waar?
Niet dat je erin kwam.
Ja, het is de laatste spreuk. Je wordt eerst warm gemaakt met dat de aarde onze moeder is. En dat soort buitengewoon belangrijke spreuken. Maar dit, denk ik, wat jammer nou weer. Altijd weer die aannames dat geloof niks te maken heeft met licht en liefde. Maar goed, dit terzijde. Want wij gaan het hier niet over hebben in de preek. Maar ik wilde wel even die gezellige lunch meedelen aan u. Want de Kliedenkerk bestaat 10 jaar. En dat zult u merken op zondag 13 september. Wanneer we van start gaan. En er staat een geweldig programma op touw. Dus daar verheug ik mij al op. Goed, iets anders. Deze week las ik ook de opnieuw prachtige woorden van de Franse mysticus en ook bekend van het boekje De Kleine Prins, Antoine de Saint-Exupéry. Hij zegt: als je een schip wilt bouwen, trommel dan geen mensen bij elkaar om voor hout te zorgen, orders te geven en het werk te delen, maar roep in hen het verlangen wakker naar die uitgestrekte, eindeloze zee. En zo aan het einde van de vakantie leek me een goed idee om nog eens na te denken hoe wij in de kerk ons verlangen naar die uitgestrekte eindeloze zee, een beeldspraak voor God, hoe wij dat blijven koesteren. We zullen dit doen aan de hand van een heel bekend verhaal waarin Petrus zijn beroemde uitroep doet: u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En vanwege deze belijdenis wordt Petrus de rots genoemd, een stevig fundament voor gelovigen in de kerk. Maar u zult horen, die rots wordt in de lezing al gauw een Satan, een sta in de weg om de weg te gaan die je moet gaan. Nou, hoe wij deze twee kanten, rots en Satan, moeten beoordelen in ons eigen leven, daarover zal het gaan in de overdenking. Daar horen we later meer over. En wij vervolgen de dienst met ons gebed om ontferming. Mag ik u voorgaan in gebed? Eeuwige God, wij komen bij u met ons verlangen naar houvast, naar zekerheid, naar een vaste grond onder onze voeten. Maar wij weten ook hoe gemakkelijk wij ons vastklampen aan wat vertrouwd is, aan onze eigen gedachten en overtuigingen, aan wat wij altijd voor waar hebben gehouden. Heer, ontferm u over ons wanneer wij daardoor een sta in de weg worden voor elkaar, voor mensen die zoeken en twijfelen, voor mensen die wanhopig zijn. En wij bidden u voor onze wereld, waarin zoveel mensen leven met angst en onzekerheid, waar oorlog en geweld levens verwoesten, waar mensen hun huis moeten verlaten en niet weten waar ze morgen zullen zijn. Heer, ontferm u. En wij bidden u voor mensen voor wie het leven anders is gelopen dan zij hoopten, voor wie afscheid moeten nemen van gezondheid, van toekomstverwachtingen, van mensen die hun dierbaar zijn. Wees nabij, Heer, waar woorden tekortschieten, waar vragen geen antwoord krijgen en waar het geloof soms niet meer is dan een zoeken en tasten naar u. Heer, ontferm u. En leer ons, Heer, een gemeenschap te zijn waarin mensen ruimte vinden met hun geloof en hun ongeloof, hun vertrouwen en hun twijfel, hun vreugd en hun verdriet. Maak ons niet tot mensen die precies weten waar u bent, maar tot mensen die samen met anderen naar u blijven zoeken als een betrokken geloofsgemeenschap. En zo bidden wij: Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons. Amen. We zingen gezang 304, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
bidden voor de opening van het woord. Trouwe God, te midden van alle drukte van het leven, te midden van al wat wij te doen hebben, bidden wij u dat wij u blijven horen en ons bidden uw gebed zal zijn. Amen. Twee lezingen vanmorgen en Maria de Recht zal deze lezingen voor ons lezen.
De eerste lezing is uit Jesaja 51, vers 1 tot en met 6. En na de lezing zingen we lied 763, de versen 1, 2, 3, 4 en 5. Troost voor het volk Jeruzalem vrijgekocht. Luister naar mij, jullie die gerechtigheid najagen, jullie die de Heer zoeken. Kijk naar de rots waar je uit gehouwen bent. Naar de diepe groeven waar je gedolven bent. Kijk naar Abraham, jullie vader. Naar Sara, die jullie heeft gebaard. Toen ik hem riep, was hij alleen. Maar ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt. De Heer troost Sion. Hij biedt troost aan haar ruïnes. Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk. Haar wildernis wordt als de tuin van de Heer. Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich, waar muziek en lofzang klinken. Mijn volk, luister aandachtig naar mij. Mijn natie, leen mij je oor. De wet vindt zijn oorsprong in mij, en mijn recht zal een licht zijn voor alle volken. In een oogwenk breng ik de zegen nabij. De redding is al onderweg. Ik zal krachtig recht spreken over de volken. De eilanden hebben hun hoop op mij gevestigd. Ze zien uit naar mijn krachtig optreden. Kijk omhoog naar de hemel. Kijk naar de aarde beneden. Al vervliegt de hemel als rook. Al valt de aarde uiteen als een oud gewaad en sterven haar bewoners als muggen. De redding die ik breng zal voor altijd blijven. Mijn gerechtigheid kent geen einde. De tweede lezing is uit Matteüs 16, vers 13 tot en met 26. En na deze lezing zingen we lied 941, de vers 1, 2, 3 en 4. Wie is Jezus? Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoordden: sommigen zeggen Johannes de Doper, andere Elia, weer andere Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun: en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, en op die rots zal ik mijn kerk bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. Alles wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen: God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ga terug, Satan, achter mij. Je bent een valstrik voor me. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen... wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens aan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven?
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het zijn twee heel gewone mensen. Mensen zoals u en ik. En nog een paar jaar, dan zijn ze zo 50 jaar en 3 kinderen hebben ze. De jongste is nu 17. Geen van de 3 kinderen komt nog in de kerk. En om eerlijk te zijn, zij zelf komen er eigenlijk ook niet meer zo vaak. En als je hen zou vragen hoe dat kan komen, dan kunnen ze niet precies aangeven wanneer dat proces is begonnen. Ze weten eigenlijk ook niet heel duidelijk te omschrijven waarom ze nu minder naar de kerk gaan. Het is beetje bij beetje zo gegroeid. En ja, ze voelen zich er eigenlijk best prima bij. Het is ook wel eens fijn om samen uitgebreid te ontbijten. Om daarna naar oma te gaan in het verzorgingshuis. Om lekker vroeg uit de veren te gaan. Om een mooie dagfietstocht te maken. Het is zo mooi weer. En zo groeide de gewoonte om de zondag tot een gezinsdag of familiedag te maken, zonder verplichtingen en zonder kerkgang. En misschien heeft het tragische overlijden van hun buurman ook wel een rol gespeeld. Zo'n jonge man, iemand die midden in het leven staat en dan zo ineens is weggevallen, daarbij een jonge vrouw plus kind achterlatend. En dit overlijden was zo hard, zo onverwacht. Ja, dan ga je het je ook wel afvragen, waarom gebeurt dat nu? En ja, als je eenmaal jezelf toestaat om te twijfelen, dan ga je aan meer dingen twijfelen. Het scheppingsverhaal bijvoorbeeld. Of allerlei wonderverhalen. Ze geloven nog wel, dat wel, maar het is allang niet meer zoals vroeger. Ze geloven dat er wel iets is. Ze geloven best wel dat er een God bestaat. Dat voelen ze ook nog wel. Maar de kerk hebben ze in hun geloof niet meer nodig. Dat hebben ze, bedenk ik ineens, verruild voor licht en liefde. Bovendien, wat ze in de kerk verkondigen, dat weten ze nu ook wel een beetje. Ja, wat heeft zo'n voorbeeld nu te maken met de evangelielezing van vanmorgen? Want daarin doet Petrus toch echt een grandioze belijdenis. U bent de Messias, zoon van de levende God, zo roept Petrus uit. En Jezus zegt daarop dat dit een rots is waarop je kunt bouwen. En in de traditie is Petrus op die manier symbool komen te staan voor de gelovige kerkgemeenschap die door haar geloof te belijden een rots werd voor anderen. Maar diezelfde Petrus wordt een paar seconden later voor de voeten geworpen dat hij een sta in de weg is geworden, een Satan die Jezus van zijn weg af wil houden. En vreemd genoeg is dat beeld veel minder bekend geworden. En het wordt al helemaal niet meer in verband gebracht met een gelovige kerkgemeenschap. En toch horen die twee bij elkaar. Petrus als rots en Petrus als sta in de weg. Een kerkgemeenschap als rots en een kerkgemeenschap als sta in de weg. Ja, het is wellicht wat wennen om vooral dit laatste te horen. En toch is het goed om dat in alle eerlijkheid tot ons door te laten dringen. Want het is echt heel makkelijk om een oordeel te vellen over het echtpaar uit het voorbeeld. Je kan zeggen, ja, wat een laksheid, wat een gebrek aan doorzettingsvermogen. Dat zijn zo wat dik aangezette vooroordelen naar hen toe. En toch zijn er velen zoals zij, mensen die zich vragen gaan stellen. Mensen die twijfelen, die God zochten en hem vonden, alleen ze vonden hem niet meer tussen deze vier muren. Want hier hebben ze niet veel meer te zoeken. En dat geeft te denken, in hoeverre is de kerk een sta in de weg geworden? Een gemeenschap van gelovigen die mensen eerder van hun weg afhoudt dan dat zij mensen op de weg van God betrekt. En het zijn indringende vragen die regelmatig naar boven komen bij mij, ook als ik op bezoek ben bij mensen. Deze vragen worden nog des te dringender als ik mezelf niet alleen afvraag voor het grotere geheel van de kerk, maar het geldt net zo goed voor mijzelf. In hoeverre ben ik een sta in de weg geworden? In hoeverre ben ik tot steun voor mensen in hun zoektocht door het leven, in hun zoeken naar God? Nee, het zijn geen gemakkelijke vragen die ik hier stel, maar naar mijn gevoel heeft het jezelf oprecht af durven vragen in hoeverre je een sta in de weg, een Satan bent, alles te maken met de latere uitspraak van Jezus, dat wie zijn leven wil behouden, het zal verliezen. En met deze uitspraak raakt Jezus aan de kern van ons bestaan. Want wie wil zijn leven nu verliezen? Juist de angst om het leven te verliezen is een algemene en belangrijke emotie voor ons allemaal. En die angst is ons allemaal niet vreemd, denk ik. En tot op zekere hoogte is die angst ook een heel gezonde emotie. Angst behoedt ons ervoor om niet als een dolle tegen het verkeer in te rijden bijvoorbeeld. Of ja, jezelf iets aan te richten. Want we willen ons leven, als het goed is, niet verliezen. En tegelijkertijd, en dat is het tegenstrijdige, is er niets in dit leven, in ons eigen bestaan, dat ons de garantie kan geven dat wij ons leven kunnen behouden of zullen behouden. Ja, we kunnen wel net doen alsof. Zo doen we alsof het leven maakbaar is, alle ziekten zijn te genezen en alles wat dat tegenspreekt, daar loop je met een boog omheen. En op de televisie creëren we met elkaar een schijnwereld van eeuwige jeugd, gezondheid, rijkdom. En internet staat vol met influencers die een mooie glanzende huid beloven, die dure middelen willen verkopen om stevige spieren en gewrichten te krijgen, producten willen aansmeren die je eigenlijk nooit hebt gemist, maar die je nu zo ziet, ja, wil je ze ook hebben. En in de kerk bouwen we een huis van rotsvaste zekerheden, gewoonten en gedragsregel, waar je eigenlijk liever maar niet aan moet tornen. Want ja, je kunt wel van alles willen veranderen, maar waar blijf je dan? Ja, waar blijf je dan? Dat is een heel herkenbare vraag. Voor mij althans. Want ja, erkennen dat je het bij het verkeerde eind zou kunnen hebben, is geen gemakkelijk proces. Zeker niet als daarmee naar je gevoel heel veel dingen op de helling gaan en je veel zekerheden zult verliezen. Het is een pijnlijk proces dat met veel verdriet gepaard gaat. Je moet afscheid dingen nemen van wat je altijd voor waar hebt gehouden, van gewoonten die je dierbaar zijn geworden en van wat zeker was in je leven. En toch denk ik dat het niet mogelijk is om zonder die pijn door het leven te gaan. Want er zullen in het leven van een ieder dingen gebeuren die je doen afvragen, waarom moest dit nu zo? Gebeurtenissen die je bestaan doen wankelen. En dan kun je twee dingen doen, krampachtig proberen alles overeind te houden, koste wat kost. En in de kerk gebeurt dat ook regelmatig, maar daarmee word je een sta in de weg. Want we maken ons druk over van alles wat er geregeld moet worden. We maken ons druk over de juiste woorden die gezegd moeten worden. En met andere woorden, we zijn te druk met het bouwen van de boot. Terwijl we ons verlangen naar de oceaan, het verlangen naar God, uit het oog verliezen. Tenzij je probeert in het licht van wat je overkomen is, opnieuw antwoord te geven op de vraag: en wie zeggen jullie dat ik ben? En in de kerk, in een gemeenschap van gelovigen, komt het er denk ik op aan om iedere keer weer antwoord te geven op die vraag: wie zeggen jullie dat ik ben? Waar bestaat ons verlangen? Waar bestaat ons geloof uit? Wat geeft ons leven diepere zin en betekenis? En ja, we leven nu in een wereld die ons geloven, die ons doet geloven dat ons leven maakbaar is. Wat betekent het dan nu om te zeggen: ik geloof in God? We leven in een wereld waarin wetenschappelijk onderzoek ons laat zien dat de wereld wellicht anders is ontstaan dan wij gedacht hadden op grond van het scheppingsverhaal uit de Bijbel. Wie is God dan nog voor ons? En we leven in een samenleving waarin velen niet meer kunnen geloven in een allesomvattend plan van God. Het idee dat God het zo gewild heeft, ook als het om een overlijden van een jong iemand gaat, dat wil er bij velen van ons niet meer in. Maar wie is God dan nog voor ons? En het zijn geen gemakkelijke vragen. En toch komt het dan aan op ons antwoord. Houden we vast aan wat we hebben of proberen we zoekend en tastend een antwoord te geven samen met hen die zich dat ook afvragen en nu het antwoord hier niet vinden? Zo is gelovig leven, als we de woorden van Jezus serieus nemen, allereerst een levenslang proces van loslaten, van verlies, van rouw, van strijd. Maar wie die weg gaat, zal, hoe tegenstrijdig dit ook mogen klinken, juist heel veel vinden, namelijk het leven met een hoofdletter zelf. Als we onze angst onder ogen durven komen, onze krampachtigheid, onze eigen zelfhandhaving, hoe begrijpelijk ook, hè? Als we dat onder ogen durven komen en bereid zijn om wat wij voor zeker hielden, ons leven te verliezen, dan zullen we ontdekken dat waar wij geen garantie voor ons leven konden vinden, ons die garantie gegeven wordt door God. Maar dat zie je pas als je die moeilijke weg van loslaten gaat. Wie is God nu voor u, voor jou, voor mij? Laten wij elkaar helpen om een oprecht antwoord op die vraag te vinden. Opdat wij een rots kunnen zijn voor hen die vragen en twijfelen. Opdat hier echt iets te zoeken en te vinden valt. Opdat wij met Jesaja kunnen zeggen: kijk omhoog naar de hemel. Kijk naar de aarde beneden. Al vervliegt de hemel als rook, al valt de aarde uiteen als een oud gewaad, de redding die ik breng zal voor altijd blijven. Amen. mededeling vanuit de diakonie.
De bloemen van vandaag. De eerste bos gaat met felicitaties en groeten van ons allen naar Eveline van Mechelen aan de Persikengade nummer 27. Wie zou... Die is zelf aanwezig. Ik had het niet gezien. Ik had je niet gezien. De tweede prachtige bos gaat met groet en de beste wensen naar Arend Marges. Het adres is Hargplein. Wie zou die willen bezorgen? Het is geregeld. De kaarten die horen bij de bloemen, die zitten bij, staan op de tafel bij de ingang, uitgang, zoals u wilt. Als u nog niet ondertekend heeft, kunt u dat alsnog doen straks bij het verlaten van de kerk. En gelooft u me, het wordt op prijs gesteld door de mensen. En dan de collectes van vanochtend. De diaconale collecte is vandaag voor het project Futur Bali. Hoewel het onderwijs in Indonesië gratis is, komt het vaak voor dat kinderen niet naar school kunnen, met name meisjes. Dit komt voornamelijk vanwege het feit dat schoolspullen en uniformen betaald moeten worden. Als er al geld beschikbaar is, komen de jongens eerder in aanmerking. Project Futur Bali is opgericht door Fred Wiegel en helpt kinderen in de omgeving van Banyuwangi om naar school te gaan. Vanaf de oprichting in 2008 tot en met nu zijn er ongeveer 216 kinderen geholpen. Maar er staan nog steeds kinderen op de wachtlijst om naar school te gaan. De tweede collecte is zoals iedere week bestemd voor het werk in en rondom de kerk. Voor uw giften kunt u gebruik maken van de collectezakjes die zich bevinden bij de ingang van de kerk. U kunt gebruik maken van de bekende rekeningnummers van de kerkrentmeesters en de diaconie. En verder via de QR-code. Ik wil beide collecten van harte aanbevelen in uw belangstelling. Tot slot een mededeling. Vanwege omstandigheden komt het heiligavondmaal bij de dienst van zondag 30 augustus aanstaande te vervallen en wordt verschoven naar een nader te bepalen datum.
We gaan over tot de dienst van de voorbeden. En in de voorbeden worden de naam van de familie, even kijken hoor, Garabet genoemd, die terug is in Schiedam en een tijdelijke verblijfsvergunning heeft ontvangen. Wij bidden, doen voorbeden voor Dirk Snijders en voor de familie Oostdijk. Laten wij bidden. Eeuwige God, aan het einde van deze dienst brengen wij voor u wat ons dankbaar maakt en wat ons bezighoudt. En wij danken u voor mensen die op onze weg komen, voor vriendschap, voor verbondenheid, voor een huis waar wij welkom zijn, voor een gemeenschap waarin wij naar elkaar mogen omzien. In het bijzonder danken wij u voor de familie Garabet die teruggekeerd is naar Schiedam en een tijdelijke verblijfsvergunning heeft gekregen. Wij zijn dankbaar voor de ruimte die hun daarmee gegeven wordt, voor de rust die er mag komen na een tijd van onzekerheid. En wij bidden u, wees met hen op de weg die voor hen ligt. Geef hun mensen om zich heen, bij wie ze zich thuis en welkom mogen weten, en geef hen vertrouwen voor de toekomst. God van het leven, wij bidden u voor Dirk Snijders, die het bericht heeft ontvangen dat genezing niet meer mogelijk is. Wat kunnen woorden klein worden wanneer een mens zo'n bericht ontvangt? En wij vragen u niet om gemakkelijke antwoorden, maar om uw nabijheid. Wees bij Dirk in zijn verdriet en zijn gedachten, in zijn angst misschien, in alles wat er nu door hem heen gaat. Wees bij de mensen die hem lief zijn, die met hem meelopen en die zelf ook moeten verwerken wat dit bericht betekent. Geef hun de moed om bij elkaar te blijven, om te spreken wanneer dat goed is en om stil te zijn wanneer woorden tekortschieten. En wij bidden voor allen die leven met ziekte, met verlies of met een toekomst die plotseling onzeker is geworden. Wij willen de namen noemen van Jan en Henny Oostdijk, die zijn opgeschrikt door een heel naar bericht en die de toekomst van Jan en daarmee ook van Henny in een heel ander perspectief zet. Wees bij hen, Heer, in deze onzekere periode, vol van onderzoeken. Wees voor hen beiden een baken, geef hen vaste grond onder de voeten en heel veel lieve mensen om hen heen die met hen meeleven en hen steunen. Voor mensen die afscheid moeten nemen van wat vanzelfsprekend leek. Voor hen die bang zijn. Voor hen die vragen, waar bent u, God, nu mijn leven zo anders loopt? En Heer, laat ons dan geen snelle antwoorden geven. Maar leer ons naast elkaar te staan, te luisteren, mee te dragen en samen te blijven zoeken naar u. Heer, wij bidden voor uw kerk. Bewaar ons ervoor dat wij ons zo vastklampen aan onze gewoonten, dat wij een ander in de weg gaan staan. Maak ons tot een open huis, waar vragen gesteld mogen worden, waar twijfel niet veroordeeld wordt, waar mensen samen de lofzang gaande houden en waar mensen mogen ervaren van uw liefde en trouw. En wij bidden voor onze wereld. Voor allen die leven te midden van oorlog en geweld. Voor mensen die afhankelijk zijn van de besluiten van anderen. Geef wijsheid, Heer, aan mensen die verantwoordelijkheid dragen. Doorbreek de macht van geweld en haat. En houd in ons het verlangen wakker naar vrede en gerechtigheid. God, er is zoveel waarvoor wij geen antwoord hebben. Daarom zijn we nu een ogenblik stil en noemen wij in stilte de namen en de zorgen die wij persoonlijk bij u willen brengen. God, hoor ons wanneer wij spreken, wanneer wij zwijgen. Blijf met ons meegaan op de weg die voor ons ligt. En leer ons elkaar tot een rots te zijn, een plek van steun en vertrouwen. Opdat ieder die zoekt, iets van u mag vinden. En hoor ons wanneer wij samen bidden met de woorden die Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, gelijk als wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We zijn toegekomen aan ons slotlied en dat is gezang 823, de versen 1 tot en met 5. aan het einde gekomen. Mag ik u zeggen, ga van hier een nieuwe week tegemoet. Niet met alle antwoorden op zak, niet met de zekerheid dat wij precies weten waar de weg heen gaat, maar telkens met het verlangen naar God, die ons oproept om op weg te gaan. En wees een rots voor wie steun nodig heeft. Durf zelf ook los te laten wat een ander in de weg staat. Ga met open ogen, met een open hart, bereid om te luisteren, te zoeken en naast een ander te staan. We mogen ons bij dit alles gedragen weten door de zegen van God. De Heer zegent u en Hij behoedt u. De Heer doet zijn aanschijn over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede.